Goedemiddag gemeente, van harte welkom aan deze eredienst. Ook iedereen die bij ons te gast is vanmiddag en iedereen die nu of later meeluistert, van harte welkom. Fijn dat u met ons verbonden bent. De voorganger vanmiddag is dominee Blenk uit Den Haag en de organist is Dennis Visser. Er zijn deze dienst twee collectes. De eerste collecte is de diaconiecollecte en die is bestemd voor de ondersteuning van lepra-patiënten in Nepal. En de tweede collecte die we houden is bestemd voor de kerk. Deze twee collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. Gemeente, we nodigen u van harte uit voor de gemeenteavond op 21 februari, waarin we zullen stemmen over het beroepen van een predikant. Die avond begint om 8:00 PM hier in de Johanneskerk. Laten we nu de dienst beginnen met het zingen van gezang 95, de versen 1 en 2. U vindt die in de weekbrief. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Thank you. Geliefde gemeente, onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Mag ik na de groet u ook persoonlijk groeten en voorstellen om nog een keer uit datzelfde lied te zingen, nu het derde vers. Lied, gezang 95 vers 3. Zullen wij eerst samen bidden. We prijzen uw grote naam, Heer, dat we weer mogen samen zijn en dat we het hoorden dat u, Heer Jezus, de overste bent van de koningen der aarde. En dat hebben we hard nodig in deze onzekere tijd, maar wij horen dat de groten der aarde meer in verwarring verkeren en ons in onzekerheid brengen, dan dat we daar restloos op kunnen vertrouwen. Te meer vluchten wij tot u, de levende God, die hemel en aarde schiep en die niet laat varen wat uw scheppingshand begon. Te meer vluchten wij tot u, Heere Jezus, die is, die was en die komen zal, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden, de heiland die ons lief is geworden, die wij hoog houden, die wij begeren meer en meer te kennen, en die ook de overste van de koningen der aarde is, machtiger dan Poetin en Trump en Erdogan en alle groten die langskomen in het nieuws en die zo'n grote verantwoordelijkheid hebben voor de vrede op deze wereld en voor de rechtvaardigheid op deze wereld en voor uw kerk ook in deze wereld. Dank u dat we bij een internationale kerk mogen behoren die wereldwijd is, van waar de zon opgaat tot waar de zon ondergaat. En dat u ook hier in ons land en in deze plaats uw gemeente vergadert. En dat gaat al eeuwen door, Zo mogen wij horen bij een wereldwijde beweging die al eeuwen bestaat en die alle turbulentie heeft mogen overleven. Zegen ons ook persoonlijk in ons eigen hart en leven. En in ons gezin, als wij dat hebben. Bij alle vreugde en zorg die wij meebrengen op het altaar leggen. Bij alle aanvechting en strijd die een mens kan hebben. Bij alle verzoeking waar wij soms voor bezwijken. Bij alle ontdekking van onze zwakheid en onze verdorvenheid. Die ons parten kan spelen. Tot onze schrik soms. Tot onze verbijstering soms. Gekke gedachten. Onreine gedachten. Wat al niet. Dat leggen wij vooral op het altaar. Schep ons een rein hart, o God. En vernieuw in ons binnenste een vaste geest. Zegen de lezing, de uitleg en de verkondiging van uw woord. Geef dat uw dienaar het goed mag doen en goed is naar de mening van uw geest. Met uw hoge goedkeuring erop, dat u het kunt gebruiken voor deze en gene voor ons allen. En naar de gelegenheid van de tijd en naar het hart van Jeruzalem. Naar het hart van allen die u kennen en vrezen. Wees die u kennen mild en goed. En toon de oprechte van gemoed uw recht waar ze op vertrouwen. Zegen heel uw kerk waar u die vergadert. En houd uw werk in stand in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. Ook in deze stad. En gedenk in uw toorn aan uw ontfermen. Hoor ons uit genade en om Jezus wil alleen. Amen. De geloofbelijdenis past beter na de preek. En dat zullen we daar dan ook doen. Daarom lezen wij nu eerst de Heilige Schrift. En wel uit Jozua 22. De schriftlezing gemeente is dus uit het Oude Testament. Uit het boek Jozua, hoofdstuk 22. Ik begin bij vers 10, maar u moet weten dat hiervoor de overjordaanse stammen worden afgedankt door Jozua. Ze hebben meegeholpen om Kanaan, om het beloofde land te veroveren, maar gaan nu terug naar vrouw en kinderen over de Jordaan. Jozua geeft ze de zegen mee en een laatste appel. Maar wat gebeurt er dan? Vers 10 dus. Toen ze in het gebied van de Jordaan kwamen, dat nog in het land Kanaan ligt, bouwden de nakomelingen van Ruben, de nakomelingen van Gad en de halve stam van Manasse daar een altaar aan de Jordaan. Een altaar groot om te zien. Daarna hoorden de Israëlieten zeggen, zie, de nakomelingen van Ruben, de nakomelingen van Gad en de halve stam van Manasse hebben een altaar gebouwd tegenover het land Kanaan, in het gebied van de Jordaan, aan de zijde van de Israëlieten. Toen de Israëlieten dit hoorden, kwam heel de gemeenschap van de Israëlieten in Silo bijeen om met een leger tegen hen ten strijde te trekken. Ze denken dat het afgoderij is, dat altaar. Maar ze sturen eerst een onderzoeksdelegatie. Toen stuurden de Israëlieten Pinehas, de zoon van Eleazar, de priester. Naar de nakomelingen van Ruben, de nakomelingen van Gad en naar de halve stam Manasse in het land Gilead. En 10 leiders met hem, van elke familie 1 leider uit al de stammen van Israël. Ieder van hen was hoofd van hun familie van de duizenden van Israël. Toen ze bij de nakomelingen van Ruben, de nakomelingen van Gad en de halve stam van Manasse kwamen in het land Gilead, spraken zij met hen. Zo spreekt heel de gemeente van de Heere. Wat is dat voor trouwbreuk die u gepleegd hebt tegen de God van Israël? Door u heden van achter de Heere af te keren, omdat u een altaar voor uzelf gebouwd hebt, om heden tegen de Heere in opstand te komen. Was de ongerechtigheid van Peor, waarvan wij ons tot op deze dag niet gereinigd hebben, voor ons nog niet genoeg? Hoewel daardoor de plaag in de gemeenschap van de Heere kwam. U keert zich heden van achter de Heere af. Als u heden in opstand komt tegen de Heere, zal het gebeuren dat hij morgen zeer toornig zal zijn op heel de gemeente van Israël. Maar als het land dat u in bezit hebt onrein is, steek dan over naar het land dat het bezit van de Heere is. Dus kom dan terug naar Kanaan, waar de tabernakel van de Heere staat, en verwerf bezit in ons midden. Kom echter niet in opstand tegen de Heere, en kom ook niet in opstand tegen ons, door een altaar voor uzelf te bouwen, anders dan het altaar van de Heere onze God. Heeft Achan, de zoon van Zera, geen trouwbreuk gepleegd met wat door de ban gewijd was? En kwam er niet een grote toorn over heel de gemeente van Israël? En die man stierf in zijn ongerechtigheid niet alleen. Aldus de priester. Toen antwoordden de nakomelingen van Ruben, de nakomelingen van Gad en de halve stam van Manasse, en zij spraken tot de hoofden van de duizenden van Israël: de God der goden, de Heere, de God der goden, de Heere, hij weet het. Israël zal het ook weten. Als het door opstandigheid of door trouwbreuk tegen de Heere is, behoud ons heden dan niet. Als wij voor onszelf een altaar gebouwd hebben om ons van achter de Heere af te keren, of om brandoffer en graanoffer daarop te brengen, of om daarop dankoffers te brengen, dan mag de Heere zelf rekenschap eisen. Wij zweren dat wij dit uit bezorgdheid gedaan hebben, namelijk vanwege deze zaak. Morgen zouden uw kinderen tegen onze kinderen kunnen zeggen: wat hebt u met de Heere, de God van Israël, te maken? De Heer heeft immers de Jordaan als grens gesteld tussen ons en u, nakomelingen van Ruben en nakomelingen van Gad. U hebt geen deel aan de Heere. Zo zouden uw kinderen, onze kinderen, doen ophouden de Heere te vrezen. Dat wordt ook de tekst. Ik noem hem nu alvast. 25b. Zo zouden uw kinderen, onze kinderen, doen ophouden de Heere te vrezen. Toen zeiden wij: laten wij toch het volgende voor ons doen. Een altaar bouwen, niet voor brandoffer en niet voor slachtoffer, maar laat het een getuige zijn tussen ons en u en tussen de generaties na ons, opdat wij de dienst van de Heere voor zijn aangezicht zouden verrichten met onze brandoffers, met onze slachtoffers en met onze dankoffers, en uw kinderen morgen niet tegen onze kinderen zouden zeggen: u hebt geen deel aan de Heere. Daarop zeiden wij: als het gebeurt dat ze morgen zo tegen ons en tegen de generaties na ons spreken, dan zullen wij zeggen: kijk naar het evenbeeld van het altaar van de Heere dat onze vaderen gemaakt hebben. Niet voor brandoffer, ook niet voor slachtoffer, maar het is een getuige tussen ons en u. Er is bij ons geen sprake van dat wij in opstand komen tegen de Heere, of dat wij ons heden van achter de Heere afkeren door een altaar voor brandoffer, graanoffer en slachtoffer te bouwen naast het altaar van de Heere onze God, dat voor zijn tabernakel staat. Dus ze zeggen, we zijn helemaal niet ontrouw geworden. We zullen juist trouw zijn. Toen de priester Pinehas en de leiders van de gemeenschap en de hoofden van de duizenden van Israël die bij hem waren, de woorden gehoord hadden die de nakomelingen van Ruben, de nakomelingen van Gad en de nakomelingen van Manasse gesproken hadden, was het goed in hun ogen. En Pinehas, de zoon van de priester Eleazar, zei tegen de nakomelingen van Ruben, tegen de nakomelingen van Gad en tegen de nakomelingen van Manasse: vandaag weten wij dat de Heere in ons midden is, omdat u deze trouwbreuk tegen de Heere niet hebt gepleegd. Zo hebt u de Israëlieten gered uit de hand van de Heer. Daarop keerde Pinehas, de zoon van priester Eleazar, terug met de leiders van de nakomelingen van Ruben en de nakomelingen van Gad uit het land Gilead naar het land Kanaan, naar de Israëlieten. En zij brachten verslag aan hen uit. Dat verslag was goed in de ogen van de Israëlieten. En de Israëlieten loofden God en zeiden dat ze niet meer met een leger tegen hen ten strijde zouden trekken om het land waarin de nakomelingen van Ruben en de nakomelingen van Gad woonden te gronden te richten. En de nakomelingen van Ruben en de nakomelingen van Gad noemden dat altaar: laat het een getuige zijn tussen ons dat de Heere God is. Wonderlijke geschiedenis die ook nauwelijks kende, maar die heel verrassend actueel blijkt te zijn. De tekst is dus nogmaals vers 25 toegespitst, het hele verhaal, maar toegespitst op 25b. Zo zouden uw kinderen, onze kinderen, doen ophouden de Heere te vrezen. Ik hoop u dat nader uit te leggen. Maar wij gaan eerst zingen. En wel uit Psalm 60... Dat gaat over die stammen, de versen 2, 3 en 4. Psalm 60. Gemeente, eerst bedankt Joshua de mannen die hem geholpen hebben voor hun trouwe dienst. De overjordaanse stammen gaan terug naar moeder de vrouw en naar de kinderen. Die mochten daar gaan wonen voor Mozes. Maar Mozes had gezegd, jullie moeten natuurlijk eerst helpen om het land te veroveren en dan mogen jullie weer terug naar huis. En zo gezegd, zo gedaan. Ze hebben Mozes, Joshua geholpen bij de verovering. Dat is nu gebeurd hiervoor. En dan mogen ze repatriëren, de soldaten. En ze worden eervol ontslagen. Bedankt voor trouwe dienst. En Joshua zegent ze. Ze nemen afscheid. En hij geeft ze een laatste appel mee om de Heere trouw te blijven. So far, so good. Maar wat gebeurt er dan? Dat lazen wij. Bij de Jordaan bouwen die overjordaanse stammen een altaar. Een groot altaar. Links of rechts van de Jordaan, dat wordt niet duidelijk. Maar waarom bouwen ze dat altaar dan? Dat zeggen ze er niet bij. Hadden ze dat nog maar gezegd, dan was het hele misverstand voorkomen. Maar dat doen ze niet. En dan horen ze in Israël, in Silo, dat ze dat altaar gebouwd hebben. En die denken onmiddellijk het ergste. Die denken, oh, die gaan voor de Bijl, die gaan Baal dienen. Die vallen nu al af. Ze zijn net afgedankt om hun trouwe dienst. Maar hou ze in de gaten. Ze gaan afvallen. En daarom sturen ze een leger, maar eerst een delegatie. Die zegt wat ze voor bezwaar hebben. Vers 16. Zo zegt de gemeente des Heren, wat is dat toch voor trouwbreuk dat u heden van de Heren u afkeert? Ze denken dus dat het altaar gericht is tegen Silo, tegen het ene heiligdom, tegen de plek waar de ark staat en waar de stammen samenkomen om God te eren, bij het verzoendeksel. Ze denken dat het ontrouw is. Pinhas denkt zelfs aan ontucht in Moab. Dat heeft hij zelf meegemaakt. Baal Peor, toen de Israëlieten zich verslingerden aan de vrouwen, aan de heidense vrouwen, in een heidense context met overspel en al. En dat zegt Pinhas ook. Is Peor niet genoeg? Toen plaag kwam over de hele gemeente. Hij had toen zelf een koppel doorstoken. Als verzoening. Anders was de hele gemeente afgestraft. Vreselijk verhaal, maar de angst zit dus nog in zijn benen dat zich dat gaat herhalen. Maar hij zegt erbij, als dat erfland van u over de Jordaan nog onrein is, dat kan, want daar hebben de heidenen gewoond, wonen daar nog. Vereren de afgoden. Als het onrein is, dan komen jullie gewoon weer terug naar deze kant van de Jordaan. Dan komen jullie ook hier wonen in Kanaan. Hartelijk welkom, vlakbij het heiligdom des Heren. Waar de tabernakel des Heren vertoeft. Mooier kan het toch niet? Daar staat de ark. Daar is het verzoendeksel. Daar ligt de wet. Dus ze zijn verontrust. Theologie der verontrusting. De zuivere eredienst is in geding, denken ze. En ze kenden de geschiedenis. Ze denken, dat hebben wij vaker gezien. De glijbaan. Het glijbaaneffect. Het begint met water in de wijn, maar het eindigt in ontrouw. En dat is goed, denk ik, dat de gemeente ijvert voor de Heere en bezorgd zijn over de wet. Waar gaan wij heen? Dat is natuurlijk tegen het moderne levensgevoel, want je zou zeggen, laat die mensen toch. Of die daar nou aan de overkant een altaar willen bouwen, wat ze ook bedoelen, maar ieder vrij. Dat moeten we toch respecteren, dat moeten alle mensen zelf weten. En de priester denkt ook nog tenslotte aan het verhaal van Achan, die het gebannene des Heren gestolen heeft. Nog zo'n dramatisch verhaal. Dus de hebzucht van die man. En dat trof toen heel Israël. En de priester zegt, is er toen geen toorn gekomen over de hele gemeente? Hij neemt dat altijd dus hoog op en begint met zwaar geschut. Maar gelukkig gaat hij niet meteen vechten. De delegatie legt het eerst voor. En dat is altijd goed om dan in gesprek te komen, om de motieven van die anderen te horen. Bedoelen die dat nou echt? Dat is punt 1. Bezorgd om het heiligdom. En nu punt 2. Bezorgd om de kinderen. Want wat antwoorden die overjordaanse stammen dan? Ze beginnen zelfs met een eed. De God der goden, vers 22. De Heer, de God der goden. Ze beleiden dus eerst dezelfde God. De Allerhoogste, de God van het verbond. Hij weet het. En Israël zal het ook weten. Dus ze zeggen meteen, wij willen de Heere ook blijven dienen. Net zo goed als jullie. Nu leggen ze dus uit waarom ze dat altaar gebouwd hebben. En wat ze daarmee bedoeld hebben. Als mensen in de kerk soms ook nieuwe dingen willen invoeren, andere vormen van eredienst, laat ze dan eerst uitleggen waarom ze dat willen en voor wie ze dat willen. Dat voorkomt misverstand. Spreek dan met elkaar. Luister naar elkaars bezorgdheid. Dat vooral. Luister in het richtige gesprek naar de bezorgdheid van de ander. Sommige mensen zijn bezorgd over de wet Gods en over de wetteloosheid. Sommige mensen komen op voor de principes. Maar die andere mensen, die zijn bezorgd over de toekomst, over de jeugd, over de kinderen, over de kleinkinderen, over later. Dat is ook een bezorgdheid. En dat is even legitiem, denk ik. Je kunt bezorgd zijn over de principes die losgelaten zouden worden, maar ook over de mensen die daardoor getroffen zouden kunnen worden. En natuurlijk denken wij allemaal aan die Amerikaanse verklaring over seksualiteit. Je kunt ervan vinden wat je wil, maar dat is uit bezorgdheid opgesteld. En door uit bezorgdheid over de afval ook getekend hier. Maar anderen zijn weer bezorgd over mensen die daardoor getroffen worden. Die denken weer naar de mensen. En niet naar de principes direct, hoewel ze die misschien best ook delen. Want wat is de redenering van de overjordaanse stammen? Wij weten nog wel waar het over ging, maar onze kinderen, nou die er nu bij zijn, die weten het ook nog wel. Maar later, in de toekomst, op lange termijn. Weten jullie kinderen dan nog wie onze kinderen zijn? Dan zeggen jullie kinderen misschien tegen elkaar, wie zijn dat die mensen daar aan de overkant van de Jordaan? Wat zijn dat voor afgodendienaars? Die horen helemaal niet bij ons, die horen niet bij het volk des Heren. Dat gaan ze dan denken. Maar dat willen wij nu juist voorkomen. Wij willen dat onze kinderen niet aandoen. Wij willen dat onze kinderen ook de Heren blijven dienen en vrezen. En dat altaar bedoelt helemaal geen concurrentie met Silo. Het altaar is alleen maar een getuige, maar wel een belangrijke getuigenis, dat wij de Heren willen blijven dienen. Aan de overkant van de Jordaan woon je natuurlijk verder weg van Silo. Wij kunnen niet altijd naar Silo komen. Wij wonen verder weg van het heiligdom. Wij wonen dichter bij het heidendom. Maar we willen wel duidelijk maken aan jullie kinderen en aan onze kinderen dat wij ook de Heere willen blijven dienen. Het is geen ontrouw van ons. Goed dat zo'n commissie, zo'n onderzoekscommissie er is. En dat je de motivatie van die andere mensen ook hoort. En wat ik ook een heel mooi trekje vind in deze wonderlijke geschiedenis, is dat ze zeggen, als jullie nou in een onrein gebied wonen, kom dan bij ons, kom dan weer hier wonen. Ze blijven dus wel welkom. Hier in Kanaan. Blijkbaar is Kanaan alleen het gebied ten westen van de Jordaan. Het Overjordaanse hoort dan kennelijk toch niet bij Kanaan, hoewel die stammen wel bij Israël horen. Kom dan hier in de buurt van het heiligdom wonen. Vestigt u dan in ons midden. Dat is twee. Bezorgdheid over de kinderen. Over het nageslacht. Bezorgdheid tegenover bezorgdheid. Luister naar elkaars bezorgdheid. Drie. Kan de vreze des Heren ophouden? Wat zeggen ze in onze tekst met name? Want als jullie kinderen, ze bedoelen dus de kinderen aan de westkant, denken dat onze kinderen afvallig zijn, dan zullen ze onze kinderen afschrijven. Dan zullen ze onze kinderen afstoten. Die zullen denken, oh, we horen die bij de Heer en bij zijn volk. En dat willen wij juist voorkomen. En daarom dat altaar, dat monument, dat gedenkteken, dat wil zeggen, wij horen bij elkaar. Wij mogen niet van elkaar vervreemden, ook niet over de generaties. Anders zouden ze ophouden de Heere te vrezen. Dat vind ik een heel ontroerende uitspraak. De Heere vrezen is heel mooi. Toch? Psalm 19, de vrees des Heren is rein. Zij opent de fontein van heil dat nooit vergaat. De vrees des Heren, dat is de rode draad door het hele Oude Testament. De vrees des Heren, dat is iets gezamenlijks, blijkbaar hier. Zij opent de fontein, het is het mens door meerder, het mens door meerder waard dan het fijnste goud op aarde. Maar de vrees des Heren is natuurlijk ook iets persoonlijks. Wie heeft dus de Heer te vrezen? De psalmist kijkt de kring rond en zegt, wie heeft er al zin in? Wie van jullie willen de Heer vrezen? Het allerhoogst en het eeuwig goed. Met een belofte erbij, God zal zelfs zijn leidsman wezen. Leren hoe hij wandelen moet. Prachtig, prachtige psalmen over de vrezen des Heren. En dat moet blijven, zeggen die Overjordaanse stammen. Ook bij onze kleinkinderen. Ze zouden anders ophouden met de Heere te vrezen. Nou, dat weten wij intussen wat dat is. Dat zie je om je heen gebeuren. Hele stammen die ophouden de Heere te vrezen. We hebben daar een mooi woord voor, secularisatie. Maar het is een vreselijke zaak. Het nageslacht van godvrezende mensen. Niet meer weten waar het over ging. En zich om een gerucht, en een verkeerd gerucht nog wel, om de mening van andere mensen, gewoon afkeren van de dienst des Heren en de vrezen des Heren loslaten. Het gebeurt op grote schaal. Dus waar ze hier bang voor zijn, dat is heel reëel. En dat zien wij natuurlijk ook nu om ons heen gebeuren. Misschien zegt iemand, kan dat dan? Kan je ophouden de Heere te vrezen? Catechisatieboekje. Kan je het geloof kwijtraken? Als ik dat op catechisatie vroeg, dan zeiden ze allemaal ja. Ze dachten, dat zie je toch om je heen? Mijn oom en mijn tante. En mijn neef en mijn nicht, En mijn buurman, die kunnen allemaal het geloof blijkbaar verliezen. Wat zegt u dan? Wat denkt u dan? Ja, dan denk ik op tijd aan de Duitse leerregels die zeggen dat wij geloven in de volharding der heiligen. Duitse leerregels zeggen, je kunt wel vallen, maar niet afvallen. Als het echt geweest is, komt het weer terug. En als het nooit meer terugkomt, kan het niet echt geweest zijn. Zo ernstig en zo eenvoudig is dat. Je kunt vallen, David viel in zonde. Je kunt vallen, Petrus viel in zonde. De verloochening van de meester. Het was allemaal erg genoeg. Maar ze konden het er niet onder uithouden. Ze kruipen weer terug naar de Heer. Vergeef mij al mijn zonde. Petrus gaat naar buiten en weent bitter, want hij heeft de heiland zo lief die hij verloochend heeft. Als het echt is, komt het terug. Want wat echt de Heere vreest en in Christus gelooft, dat raakt nooit meer los van de bron, van de heiland, van de Heere. Dat is niet om je gerust te stellen op losse gronden. Maar dat is de zekerheid van het geloof dat de Heere niet laat varen wat zijn hand begon. In het persoonlijke leven. Maar in het gemeenteleven, in het kerkelijke leven, zie je soms hele gemeenten wegglijden. En dat kan wel degelijk. Ik sprak laatst een collega, die was 35 jaar predikant. En dan ga je normaliter weer voor in je eerste gemeente om dat te vieren. Maar die eerste gemeente was het niet meer. Opgeheven. Dat kan hoor. Dat ze ophouden met de Heere te vrezen. Ik vind het ijselijk. En ik begrijp dat deze mensen daar ongerust over zijn. Over het nageslacht. En dan leggen ze dat dus uit aan die delegatie uit Silo. En dat komt heel goed over. Pinehas is er blij mee. En hij zegt, goed, nu weten wij dat de Heere in ons midden is. Dit is gelukkig geen trouwbreuk van jullie. Zo heeft de Heere ons, zo heeft u ons gered uit de hand des Heeren. Als je nagaat, gered uit de hand des Heeren. Dus gered voor de straf die daarop staan zou. En dan gaat die delegatie terug naar Kanaan en die vertelt dat aan de stammen in Silo. En dan loven ze God en dan denken ze niet meer aan strijden. En zo eindigt het met een happy end, deze wonderlijke geschiedenis. Ze zullen gedacht hebben, wij blijven bij de ark. Wij zijn blij dat we aan deze kant van de Jordaan wonen. Wij kunnen makkelijk naar Silo gaan. Wij zijn gehecht aan deze vorm van eredienst. We zijn gehecht aan de wet in de ark. Aan Gods heilig gebod. We zijn ook gehecht aan het verzoendeksel. Dat als wij onze zonden belijden en laten, wij barmhartigheid krijgen. Vooral aan Yom Kippur mag je denken. De grote verzoendag die daar gevierd wordt. Daar hangen wij aan. Daar willen wij niks veranderen. Maar die anderen, die het wat anders doen, en die ook ergens anders wonen, aan de overkant, in een andere context en in een andere tijd, gelukkig, die willen ook de Heere vrezen. Laat die overkanters niet vallen, die horen er ook bij, al doen ze het een beetje anders. Vind ik dat nog geen prachtig verhaal? Hier zou je amen kunnen zeggen, maar we zitten hier niet in de synagoge, zou Jonker zeggen. Hoe lees je dat nou vanuit het Nieuwe Testament? Daar komt de Jordaan natuurlijk ook voor. Daar is Jezus in gedoopt door Johannes. Daar was ook de overkant. Daar is Jezus ook geweest aan de overkant. Daar heeft hij die wonderlijke bezetene legio genezen. Maar toen werd hij weggestuurd Ze hadden deze heiland liever niet. Ach ja, maar toen heeft hij toch die legioman, die genezerman, de opdracht gegeven om naar hun stad te gaan en het woord te gaan verkondigen. Dus Jezus was ook bewogen met de overkant. En na kruis en opstanding, ja, dan vervallen de grenzen, dan geldt, ga heen, onderwijs alle volken. Dan wordt de scheidsmuur doorbroken, zegt Paulus. En dan mogen alle volken bereikt worden met het heilig evangelie. Ook de volken in de lage landen bij de zee. Daarom zitten wij hier. Alle volken. Ook hele volken. Want ik moet dan zelf denken, bij wijze van toepassing. Denk daar eens over na. Ook onze Nederlandse stam is gespleten. Maar de reformatie begon in Vlaanderen. Dat is België geworden. Voelen wij nog voor de overkant? Houden wij banden met Heverlee? Maar Duitsland is ook gespleten na de Tweede Wereldoorlog. Oost- en West-Duitsland met een muur ertussen. Die is gelukkig bij de Wende opgeheven. Maar ik ben er voor de Wende geweest. En wat was je welkom? Bij de broeders en zusters van de Gnadauer Gemeinschaft. Zij hoorden er ook bij. Al konden ze niet naar het Westen toe. Wat hebben wij de band juist toen gevoeld? In Oost-Europa. Dat is gelukkig geheeld. Maar Korea nog steeds niet. Noorden en het zuiden. Eén land, één volk. Soms één familie die gescheiden wordt. Die schrijven elkaar over de grens ook niet af. Die stoten de broeders en zusters aan de overkant ook niet af. Dat zijn bloedverwanten en geestverwanten. Eén naam is onze hoop. Eén grond heeft Christus kerk. Zij rust in ene dopen en is zijn scheppingswerk. Dat is een heerlijke ervaring. Om de overkant in het vizier te houden. Je kunt het toepassen op de jonge kerken die uit onze zending zijn voortgekomen. Al doen ze het daar anders in Celebes. In Nederlands-Indië vroeger. Heel anders. Maar als je er komt, dan voel je de band. En die trekken wij weer aan. Onze dominee Vogelaar is naar Celebes vertrokken. Nu pas ik het dus toe op de kerk wereldwijd. Maar het is natuurlijk een primaire zaak voor Israël. En dan kom je bij de spannende vraag. Geldt de landbelofte ook nog in het Nieuwe Testament? Sommigen zeggen van niet, dat is vervuld in Christus. Maar Paulus zegt in Romeinen 9, hunner zijn de beloften, zijn, meervoud, tegenwoordige tijd, beloften, meervoud. En wie denkt niet aan de Balfour Declaration, waar het over Jordaanse eerst nog bij hoorde, maar door de Volkenbond later is gecorrigeerd, zodat het over Jordaanse er niet bij zou horen. Het is te veel om op te noemen, maar je kunt het ook toepassen op de kerkgeschiedenis. Luther vertrouwde de Zwinglianen niet. Hij verdacht ze. Waren dat doperse ketters? Totdat Zwingli op bezoek kwam in Marburg. En ze elkaar weer live ontmoeten. En toen bleek dat ze het over de meeste wezenlijke dingen eens waren. Sola gratia, sola fide, sola scriptura. Alleen over het avondmaal konden ze het niet eens worden. Maar sindsdien hebben Boetser en Calvijn geprobeerd de brug te bouwen. Tussen de gereformeerde traditie en de Lutherse traditie. Er zijn legio voorbeelden te noemen waar je deze geschiedenis zou kunnen toepassen. Met alle voorzichtigheid. En het is nog geen uitleg, maar toepassing. Denkt u er verder eens over na. Terug naar hier. Wat betekent het voor ons hier? In de polarisatie die wij nu hebben. Dat je dus naar elkaar luistert. En dat je dan naar elkaars bezorgdheid luistert. En dat je geen mensen observeert die bezorgd zijn over de principes van huwelijk en gezin en seksualiteit. Die zijn oprecht bezorgd. Maar denk ook eens aan anderen die juist bezorgd zijn over de mensen die het betreft. En daar gepassioneerd over denken. En daarnaast gaan staan en daarin willen meeleven. En de band willen bewaren. Dat is ook bezorgdheid. Ze noemen dat hier zelf. Wij zijn bezorgd. Het woord bezorgd valt hier bij die overjordaanse stam. Maar wij zijn bezorgd over het nageslacht. Wij zijn bezorgd over het effect van jullie kruistocht. Mag het soms. En zo luister je in de kerk naar elkaars bezorgdheid. Ik was ooit in Zwitserland, waar een Zwitserse vrouw tot ons sprak in het Duits. Ik vergeet het nooit. Die zei: waarheid ohne Liebe is fanatismus. Liebe ohne waarheid is vervuring. Prachtig, hè? Waarheid zonder liefde, principe en reiterij, dat is fanatisme. Maar liefde zonder waarheid, dat is misleiding. Dan praat je alles goed. En dan mag alles als je elkaar maar lief vindt en aardig vindt en vrijlaat. Dat is misleidend. Het gaat er dus om dat wij de waarheid betrachten, zegt Paulus, in liefde. De waarheid betrachten in liefde. En dat is de hoge gooi. En dat is de heilige kunst die wij in de kerk elkaar moeten leren. En onze heiland zelf, de Heer Jezus, heeft in zijn hoge priesterlijk gebed 2 dingen gebeden. Weet u nog? In de paaszaal. Heilig ze in uw waarheid, opdat zij allen één zijn. Gelijk wij één zijn, Vader. Heilig ze in uw waarheid. Dompel ze onder in uw waarheid. En die waarheid is in het Johannesevangelie een persoon. De Heer Jezus Christus. En opdat zij alle één zijn. Deze hier, die nu geloven, maar ook die anderen aan de overkant, was nog voor het kruis, buiten de grenzen van Israël, die nog door hun woord in mij geloven zullen, opdat zij allen één zijn. De overkant en wij hier één zullen zijn in het ware geloof. Dat is het huiswerk wat wij meekrijgen. En dat kun je alleen in nauwe verbondenheid met de heiland zelf beoefenen. Anders raak je of de waarheid kwijt, of je raakt de liefde kwijt. Maar Paulus zegt: de waarheid betrachten in liefde. Amen. Wij zingen Psalm 135, vers 8 en vers 11.
Thank you.
Wij zouden na de preek belijdenis doen. Dat doen wij bij deze en daarna zingen wij uit Psalm 106 het derde vers. Geef dat mijn oog het goede aanschouw. Ieder spreekt in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan is van de doden, opgevaren naar de hemel. Die zit aan de rechterhand van de Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zullen wij samen danken en voorbeden doen. We danken u, Heere, voor deze wonderlijke geschiedenis die we eerst moesten begrijpen voordat we ontdekten hoe toepasbaar die ook nu is. We danken u voor het licht dat er dan valt op onze tijd en op onze wereld en op onze kerk en op ons pad ook. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Leer ons die heilige kunst om waarheid en liefde bij elkaar te houden. Maar alleen bij u, Heer Jezus, en aan uw voeten. En bij uw hoge priesterlijke gebed. Bij uw offer en bij uw geest kunnen wij die spanning volhouden. Maar dat is dan ook het unieke van het christelijke geloof. Geef dat anderen dat ook begrijpen zullen. Soms komen wij heel verkeerd over. Omdat ze ons niet kennen, omdat ze u niet kennen. Vrezen wij dan. Geef dat wij dan goede vertolkers kunnen zijn. In gesprek blijven met mensen van de overzijde. Naar elkaars motieven luisteren. Zegen u deze gemeente die op zoek is naar een nieuwe herder en leraar. Zegen het beroepingswerk dat bezig is. Geef dat de juiste man op de juiste plaats mag komen. Wij missen u meneer Foppen, maar u hebt meer zegeningen. Zegen de wereld om ons heen, de volkeren der aarde. En uw kerk onder alle volken. Geteisterd soms, verscheurd soms. Geef dat ze terug mogen komen naar de ene naam. En bij elkaar mogen blijven over de Jordaan heen. over muren heen. Sterk ons tot het werk dat morgen weer wacht. Zeggen de kinderen op school. Geef ook scholen wijsheid om geen kinderen af te stoten. Uit zorg om eigen kinderen. Of in kortzichtigheid. Maar dat ze ook geen water in de wijn zullen doen. En dat ze ook op school waarheid en liefde hoog zullen houden. Vergeef ons ons falen en feilen. Onze grote schuld. Onze zeer grote schuld. Juist hier tegen. In Jezus' naam. Amen. Te hopen, één grond heeft Christuskerk, 112, vers 1 en 2. Gemeente, ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.